Hi en welkom bij een nieuwe aflevering van Crime. Vandaag gaan we het hebben over de Sumter County Does, een onopgeloste moordzaak uit de jaren 70 met tot voorheen twee ongeïdentificeerde slachtoffers. Wat erg opvallend was in deze zaak, was dat er veel informatie was over de slachtoffers. Zo waren er bijvoorbeeld hele duidelijke foto's en droegen zij ook opvallende kleding en sieraden met initialen. Toch is de moord nooit opgelost en zijn de slachtoffers niet geïdentificeerd. Tot afgelopen week. Want terwijl ik bezig was met het uitwerken van deze aflevering, werd op 21 januari publiekelijk bekendgemaakt dat de Sumter County Does na 44 jaar eindelijk geïdentificeerd zijn. Het blijkt te gaan om James Paul Freund en Pamela May Buckley. Ik bespreek met jullie de zaak, het onderzoek en de bestaande theorieën over de moord. Op 9 augustus 1976 worden in Sumter County in South Carolina een vermoorde man en vrouw gevonden. Wanneer ongeïdentificeerde lichamen worden gevonden, worden deze meestal met de benaming van Jane of John Doe aangemerkt, totdat bekend is om wie het gaat. In dit geval werden de slachtoffers de Sumter County Does genoemd, naar de plaats waar ze werden gevonden. En onder deze benaming staan zij tot vorige week, toen bekend werd dat het ging om James Paul Freund en Pamela May Buckley. Beide slachtoffers waren executiestijl doodgeschoten met 3 schotwonden, 1 in het hoofd, 1 in de borst en 1 in de rug. De man die werd gevonden leek in eerste instantie erg jong te zijn, ze schatten hem zo ergens tussen de 18 en de 22 jaar. Maar wanneer het lichaam en het gebit van de man worden onderzocht, blijkt uit het gebitsonderzoek dat hij ouder dan 27 moest zijn geweest. Later is ook gebleken dat deze conclusie inderdaad klopte, want James was namelijk 30 toen hij overleed. Niet alleen zijn leeftijd was vast te stellen met het gebitsonderzoek, er kwam namelijk ook nog iets anders opmerkelijks naar boven. Zijn gebit was sowieso heel erg goed onderhouden en hij had een hele geavanceerde wortelkanaalbehandeling gehad. Aan de hand van deze gegevens hebben ze nog geprobeerd te achterhalen wie de tandarts kon zijn geweest die deze behandeling had uitgevoerd, zodat die tandarts dan weer kon meer informatie kon verstrekken over wie deze persoon zou zijn, maar helaas is dit nergens op uitgelopen omdat ze nooit hebben kunnen achterhalen wie de tandarts is geweest die deze behandeling heeft uitgevoerd. Andere aanwijzingen die mogelijk wat zeiden over de identiteit van de man waren zijn kleding en zijn sieraden. Hij droeg een rood shirt van het Amerikaanse bier Coors Light en op de achterkant van dit shirt stond meer tekst waaruit duidelijk werd dat dit een promotie-t-shirt was van de Sebring Races in Florida in 1975. Als dit dus zijn eigen shirt was, dan konden ze daaruit opmerken dat de man misschien mogelijk in 1975 in Florida aanwezig is geweest bij deze bepaalde wedstrijden. Ook had de man lucifers op zak van een autozaak genaamd Grant's Truck Shop. En deze had maar 3 vestigingen door de gehele VS. Nou, uiteraard is dit ook een hele belangrijke aanwijzing en er is ook iemand naar voren gekomen later die heeft gezegd dat hij dacht dat hij aan de auto heeft gewerkt van personen die heel erg leken op de slachtoffers. Maar helaas had deze man ook geen verdere informatie en liep deze lead ook weer op niks uit. Verder droeg de man nog een duur horloge en een dure ring. En zijn horloge was van het merk Bulova en ze konden uiteindelijk achterhalen wat het model en het serienummer van dit horloge waren en daarmee konden ze vaststellen dat dit specifieke horloge was gemaakt in 1968. Nou, soms is dit soort informatie van groot belang in zaken als je wil achterhalen wie een ongeïdentificeerd slachtoffer is of wie een onbekende dader is. Denk bijvoorbeeld aan, ik weet niet of jullie dat hebben gezien laatst, maar op Netflix de serie Night Stalker. Dat gaat over de seriemoordenaar Richard Ramirez. En in dat onderzoek komt ook een stuk voor over bepaalde schoenen die hij moest hebben gedragen. Dat konden ze dan achterhalen aan de voetafdruk, aan de schoenafdruk. Nou, toen hebben ze dat helemaal getraced en toen konden ze bijvoorbeeld vinden dat er maar een bepaald aantal stuks van dat merk, van dat model en van die kleur werden verkocht in de Verenigde Staten. Uiteindelijk heeft het in die zaak op dat moment niet heel veel verder teweeg gebracht, maar het is toch een hele belangrijke clue, want op die manier, stel dat er wel nog hele specifieke koopregisters bestaan, kan je soms toch tracken wie dan de eigenaar moet zijn van bepaalde items. Nou, in dit geval hebben ze dat dus ook geprobeerd met dit horloge. Maar helaas hadden ze hier in het onderzoek verder weinig aan uiteindelijk. Want Bulova, dat merk waarvan het horloge was, die bleken namelijk heel veel van hun verkoopregisters in de jaren 70 vernietigd te hebben, omdat het bedrijf was gaan downsizen. En dus werd er gedacht dat het niet meer nodig was om deze administratie allemaal te houden. Daardoor was helaas niet meer te achterhalen waar of wanneer dit horloge is verkocht en ook niet meer door wie dat horloge dan zou zijn aangeschaft. De man droeg ook nog een ring. Dit was een ring van 14 karaat goud en had de initialen JPF. Er werd meteen al gedacht dat dit mogelijk zijn eigen initialen waren, omdat er mensen naar voren waren gekomen die zeiden met hem te hebben gesproken een tijdje voor zijn dood. En die gaven aan dat ze dachten dat de man iets van Jack of Jacques heette. Nou, we weten nu dat het inderdaad zijn naam begon met een J en dat dit inderdaad zijn eigen initialen zijn geweest, want de man heette namelijk James Paul Freund. De vrouw die werd gevonden, de Jane Doe, was een jonge vrouw tussen de 18 en de 25 jaar. Ze had roodbruin haar tot op haar schouders, blauwgrijze ogen en een slanke bouw. Verder was opmerkelijk aan haar uiterlijk dat ze hele opvallende moedervlekjes had in haar gezicht, hele lange wimpers en hele rechte tanden. Dit was voor die tijd werd dat als bijzonder aangemerkt, want niet iedereen had vroeger een beugel gehad. Dus dit was ook echt iets wat op rapporten als opmerkelijk werd neergezet. Zij droeg een witte blouse met een roze topje en een spijkerbroekje en had paarsroze sandalen met een hak aan. Verder droeg ook zij bijzondere sieraden. Ze had namelijk 3 ringen van zilver die van authentieke Mexicaanse of Native American afkomst bleken te zijn. En er werd vastgesteld dat deze ringen hoogstwaarschijnlijk uit het zuidwesten van Amerika moesten komen. Dit kan natuurlijk ook een hele belangrijke aanwijzing zijn van waar de vrouw mogelijk vandaan kwam. Bij de autopsie kon worden vastgesteld dat allebei de slachtoffers voor hun dood nog iets van fruit of ijs met fruit hadden gegeten. En dat ze dus waarschijnlijk ergens in de buurt van waar ze zijn gevonden, daar nog ergens iets hebben gegeten. Later bleek ook dat er inderdaad een fruitkraam stond, iets langs de snelweg, een stukje verderop van waar ze werden gevonden. Er is ook een persoon naar voren gekomen die heeft gezegd dat hij ook dacht dat hij de slachtoffers eerder bij de fruitkraam had zien staan. Deze persoon is nog ondervraagd uiteraard, want ze vroeg zich af of hij zich misschien meer details kon herinneren, maar dat wist hij eigenlijk niet meer zo goed. Hij wist alleen dat hij personen had gezien die erg veel leken op de omschrijving van de slachtoffers en hij kon zich niet meer herinneren of ze bijvoorbeeld met de auto waren of dat ze nog een andere persoon bij zich hadden. Omdat de slachtoffers samen werden gevonden, werd er initieel gedacht dat er misschien een relatie bestond tussen de slachtoffers. Sommige mensen dachten dat het misschien een broer en zus konden zijn, omdat ze qua uiterlijk wel een beetje dezelfde kenmerken hadden. En andere mensen dachten weer dat het misschien zou gaan om een stel. In 2009 is DNA-onderzoek gedaan en dat heeft in ieder geval aangetoond dat het niet ging om een broer en een zus. Of om enige familierelatie. Er werd alleen toen nog niet vastgesteld om wie het dan wel zou gaan. Maar dat is nu dus wel zo. Op die vraag is eindelijk een antwoord gekomen. En dan vraag je je misschien af, hoe kan dat nou eigenlijk na zoveel jaar, terwijl er al eerder DNA-onderzoek is gedaan? Nou, dit komt door een organisatie genaamd de DNA Doe Project. En dit is een non-profit organisatie die werkt aan het achterhalen van de identiteit van ongeïdentificeerde slachtoffers. En dus ook bij deze zaak werd hun hulp ingeschakeld. Nou, zij hebben toen vervolgens geld opgehaald, zo'n $2300. Allemaal uit donaties. Om onderzoek te doen naar het DNA van de slachtoffers. En ze hebben hierbij gebruik gemaakt van genetic genealogy. En dit bestond nog niet in de jaren 70 toen de slachtoffers werden gevonden. Dit is, over de tijd heen is dat verder ontwikkeld. En dit is een manier van DNA testen waarbij je heel goed iemands familiegeschiedenis kan achterhalen. Als er dan ook DNA van een familielid bekend is in een publieke en openbare databank. Dus ze gaan eigenlijk gewoon kijken of ze een match kunnen vinden met een familielid van jou ergens. Nou, dat is dus in dit geval ook gebeurd. En dan kunnen ze dus daarna via stamboomonderzoek verder onderzoeken om welke specifieke personen het dan dus moet gaan. Zo kwamen ze dus uiteindelijk uit bij James Paul Freund en Pamela May Buckley. Het bleek uiteindelijk dat ze allebei uit hele andere delen van het land kwamen. Dus ze waren allebei los van elkaar als vermist opgegeven ongeveer een jaar voor hun dood. James kwam oorspronkelijk uit Massachusetts en was in 1975 als vermist opgegeven uit Langston, Pennsylvania. En Pamela die kwam uit Minnesota en was in 1975 als vermist opgegeven uit Colorado Springs in Colorado. Nou, zoals eerder gezegd werd er dus heel lang gedacht dat de twee slachtoffers een connectie hadden tot elkaar. Een familierelatie of dat het een stel was. Maar we weten dus nu dat ze in ieder geval niet in dezelfde omgeving zijn opgegroeid. En dat ze elkaar dus hoogstwaarschijnlijk pas hebben ontmoet op hun individuele reizen. Het is ook niet bekend hoe lang ze al samen optrokken of wat de aard van hun relatie precies was. Het zou dus kunnen dat ze al maanden samen optrokken. Het zou ook kunnen dat dit een paar weken was. Dat is gewoon niet helemaal duidelijk. Wellicht dat verder onderzoek dat uiteindelijk nog zal uitwijzen. De lichamen van James en Pamela die werden destijds wel naast elkaar begraven op een begraafplaats van een kerk in South Carolina. En er zijn heel veel mensen naar die begrafenis gekomen, honderden mensen, omdat de zaak inmiddels heel erg veel aandacht had getrokken. Beiden kregen een grafsteen, eentje waarop stond male unknown en eentje waarop stond female unknown. Maar nu wel bekend is om wie het gaat, is het aan de families van de slachtoffers of zij hen een andere laatste rustplaats willen geven. Hiermee is natuurlijk een groot deel van de zaak opgelost, want het is nu bekend wie de Sumter County Does zijn, maar een heel groot deel van de zaak is ook nog niet opgelost. Namelijk, we weten niet wie James en Pamela vermoord heeft en we weten ook niet waarom. Wat we wel weten over de zaak is dat een aantal maanden na de moord is er een medewerker naar voren gekomen van een kampeerplaats in de omgeving in South Carolina. En die heeft aangegeven dat hij dacht James te hebben gezien op zijn kampeerplaats, dat hij daar had verbleven en dat er ook een vrouw bij was. Dat ze daar samen waren en hij vertelde dat ze ook nog daarna even samen met z'n tweeën naar Florida zijn geweest en dat ze toen weer terug zijn gekomen naar zijn camping. En dit was de man die dacht dat James eigenlijk Jack of Jack heette. Hij had hem een paar keer kort gesproken. En hij wist ook nog een verhaal te vertellen dat hij zou uit een rijke familie komen en zijn familie zou hem niet meer hebben willen zien omdat hij niet medicijnen wilde gaan studeren, net als zijn vader, want die was blijkbaar arts. En dat dat de reden was dat James dus uiteindelijk heeft besloten om in zijn eentje op zo'n lange reis te gaan. Nou, hoeveel er van dit verhaal waar is, dat weten we niet exact. Dat valt misschien nog wel te achterhalen. Maar wat we wel weten is dat als het inderdaad zo is dat zij samen op die kampeerplaats hebben verbleven, dat het in ieder geval zo is dat ze mogelijk dus al wat langer samen hebben opgetrokken. In ieder geval die periode dat ze daar allebei samen zijn geweest. Wat we ook weten van de dag zelf is dat de twee slachtoffers werden gevonden langs een zandweg door een vrachtwagenchauffeur. En deze zandweg die lag dan weer iets af van een snelweg. En we weten ook dat een man die in deze omgeving woonde, diezelfde ochtend een auto hoorde rijden langs die weg en schoten heeft gehoord en daarna de auto in heel snel tempo weer naar de snelweg hoorde rijden. Wat kan er dan gebeurd zijn? Nou, er zijn verschillende theorieën. Misschien waren James en Pamela aan het liften en waren ze op het verkeerde moment op de verkeerde plek en zijn ze gewoon in een auto gestapt bij de verkeerde persoon die het niet goed met ze voor heeft gehad. Het kan ook nog zo zijn dat James en Pamela misschien zelf in het bezit waren van een auto waarmee ze aan het reizen waren. En dat deze auto op een gewelddadige manier is gestolen. Toen ze werden gevonden, hadden ze beide geen geld op zak en ook geen identiteitsbewijzen. Dus het zou ook zo kunnen zijn dat deze ook zijn meegenomen door de dader. Er zijn twee verdachten die voornamelijk naar voren komen in het onderzoek. Eentje is een man die in 1977 in South Carolina, niet heel ver van Sumter County, werd aangehouden voor het autorijden onder invloed. Hierbij werd zijn auto doorzocht en toen werd een vuurwapen aangetroffen en dit was als hetzelfde type dat was gebruikt bij de moordzaak. En na wat verder onderzoek en na wat wapentesten dachten ze dat dit waarschijnlijk om het moordwapen ging. De man die het wapen in zijn bezit had, die ontkende echter iets met die moorden te maken te hebben. Hij is uiteraard wel ondervraagd, maar er was geen verdere aanleiding of bewijs dat erop wees dat deze man de dader zou zijn. Dus hij is ook nooit met de moord belast. En helaas zal deze man zelf ook geen informatie meer kunnen geven over de zaak, want hij is namelijk overleden in 1982. Dit was niet de enige verdachte dus, er was er nog eentje die vooral naar voren kwam in het onderzoek. En dat is seriemoordenaar Henry Lee Lucas. Hij had namelijk zelf bekend dat hij op de dag van deze moorden in Sumter County was. Deze verklaring werd echter wel een beetje met een korreltje zout genomen, omdat Lucas er onbekend stond dat hij wel vaker valse bekentenissen aflegde over moorden die hij dan uiteindelijk niet gepleegd bleek te hebben. Er werd ook nooit bewijs gevonden dat hij iets met deze moord te maken had en hij is er dus ook nooit mee belast uiteindelijk. Hij overleed in 2001 en bekende voor zijn dood nog wel twee andere moorden in Sumter County. Eentje in 1975 en eentje in 1983. Nou, helaas is er dus nooit gebleken of Lucas ook de dader was in deze zaak. Omdat nu bekend is wie de Sumter County Does zijn, wordt de zaak weer opnieuw opgepakt en onderzocht. Autoriteiten hebben al contact gehad met de familie van de slachtoffers en onderzoeken nu verschillende leads in de hoop de moord op James en Pamela toch nog te kunnen oplossen. Bedankt voor het luisteren naar weer een nieuwe aflevering van Crime. We zijn erg benieuwd wat jullie ervan vonden. Je kunt je reacties achterlaten op onze Instagram @crimepodcast.nl. Ook voor beeldmateriaal en extra bronnen verwijzen we jullie naar onze Instagram en naar onze website www.crimepodcast.nl.com. Tot volgende week!